Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Marieke Godschalk, HR-directeur Legal and Regulatory. En daar heb ik lang op geoefend, kan ik je zeggen, van Wolters Kluwer, Marco Hendricks, Human Resources Development Manager bij DHL. En Rutger Steijenberg, Country Manager Benelux bij Top Employers Instituut. En ik ben nu al trots op mezelf dat ik dat in één vloeiende zin daaruit heb gekregen. Ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over technologische ontwikkelingen. Daar hebben we het wel vaker over, want die hebben invloed op alle sectoren en alle vakgebieden en zo ook op HR. En welke technologische ontwikkelingen zijn er dan? En vooral, en dat vind ik dan altijd wel heel spannend, wat heeft de medewerker eraan? Hoe zorgt het ervoor dat je een trotse, loyale, blije, enthousiaste medewerker krijgt? Nou, en dat hoor je allemaal in dit uur van People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, welkom allemaal bij het tweede uur van People Power. Het is gezellig druk in de studio. We hebben 3 gasten. En dat betekent altijd dat ik van thuis een extra microfoon mee moet nemen. Dus het is altijd spannend om de juiste op het juiste moment open te zetten. Marieke Godschalk is er van Wolters Kluwer, Marco Hendricks van DHL en Rutger Steijenberg van Top Employers Instituut. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. De eerste nogal makkelijke vraag. En ik begin bij Marieke, want de dames eerst. Ja, daar ben je natuurlijk heel blij mee. Hè?
Ja, zeker.
Marieke, als jij nou kijkt naar de technologische ontwikkelingen en je kijkt naar jouw vak, naar je HR-vak. Welke ontwikkeling heeft dan de grootste invloed op jouw vak?
Nou, er zijn denk ik wel een aantal. Maar ook, nou ja, we kijken natuurlijk ook met name naar wat we als organisatie doen. En als organisatie bieden wij ook workflow systemen en praktijkgerichte tools die de professionals, de legal en de fiscale professionals ondersteunen. Dus nou ja, dat vertalen we natuurlijk ook door naar onze eigen medewerkers. Dus dat neemt echt wel een vaart. Dus dat zijn we continu aan het optimaliseren en steeds meer aan het kijken. Ook vanuit een global perspectief natuurlijk. En wat wij ook wel zien is dat we steeds meer ook in het kader van performance management daar een geïntegreerde workflow tool voor hebben ontwikkeld. En dat maakt dat medewerkers op een makkelijke manier, want ja, dat is toch wel heel prettig dat het ook goed toepasbaar is in de praktijk, hun jaarlijkse KPI's kunnen vaststellen, door het jaar heen ook dat kunnen evalueren en aan het eind van het jaar beoordelen. Dus nou, in die zin nog best wel een traditioneel workflow. Dus nou ja, wellicht dat we het daar later nog over hebben of dat ook de toekomst heeft. Maar dat is wel iets wat binnen onze organisatie in ieder geval een belangrijke vlucht heeft genomen. Dat we dat ook steeds meer online, dus met een bepaalde techniek kunnen uitzetten bij onze medewerkers.
Ja. Zijn die beide dingen nou ook al naar de smartphone gekomen?
Nog niet helemaal. Dat is denk ik wel een next step. Dus het werkt nu nog gewoon op je laptop, maar wel every time, anywhere and any place. Dus je kunt het altijd invullen. Het is ook steeds meer geïntegreerd, ook met een learning management system. Zodat je eigenlijk continu diverse opleidingen kunt doen. Webinars met quick reference cards eraan kunt koppelen. Het is een mooie geïntegreerde tool ook die wij aan de medewerkers aanbieden.
En ik hoor dus ook zeggen dat het hele leren en ontwikkelen, dat eigenlijk ook alweer veel meer, hè, minder in zaaltjes zitten, in uurtjes en maar naar een trainer luisteren, maar veel meer online. En als jij zelf zin hebt om iets te gaan doen, dan kan dat gewoon van jullie platform.
Ja, en dan dus ook echt op maat. Sommige trainingen zijn ook wel verplicht. Ook vanuit compliancy bijvoorbeeld, maar andere zijn echt maatwerk en kun je volgen. Ook als het misschien niet direct aan je functie gekoppeld is, kun je het toch doen. En zo bieden we ook steeds steeds meer trainingen aan die ook al vertaald zijn naar het Nederlands. Maar de totale tool kent, ik weet niet precies hoeveel, maar dat zijn echt wel heel erg veel trainingen die daar ook al in staan. En dat neemt niet weg dat we geen klassikale trainingen meer doen of dat mensen een MBA of iets dergelijks volgen. Maar dit is wel echt een hele toegankelijke wijze van learning en development. Wat je ook direct kunt integreren in je development plan.
Ja, dus je kunt het ook opnemen en zeggen, kijk, dit heb ik gedaan.
Ja,
zodat je ook met je leidinggevende daarover kunt hebben.
Ja. En ook dat je het al klaar kunt zetten. Dat kan ook vanuit Global. Dus bijvoorbeeld als het wel een verplichte training is, dat je het klaar zet, dat mensen meldingen krijgen van je kunt nu deze training volgen. Er worden ook einddata aangekoppeld, zodat je dat ook direct ziet. Dus,
Mooi. Marco Hendricks van DHL. Eigenlijk dezelfde vraag aan jou. Als jij nou kijkt naar die razendsnelle technologische ontwikkelingen, wat heeft dan de grootste invloed op jouw vak?
Ja, het wordt een beetje een kopie van mijn voorgangster.
We zien een trend.
We zien absoluut. ik weet niet of twee mensen meteen een trend zijn.
Jawel. Maar
ook wij zijn druk bezig met het hele performance management systeem. Ook daar hebben we een geïntegreerd platform voor. Wereldwijd uitgerold voor alle medewerkers. Behalve dat daar je competenties in zitten je doelstellingen erin. Er is een koppeling naar een e-learning platform. Dusdanig geïntegreerd dat als jij in je ontwikkelplan een bepaalde e-learning hebt genoteerd. Je volgt die op het platform en je hebt hem geëindigd. Dan sluit die op dat moment ook automatisch je actie in je ontwikkelplan. En daarnaast zijn wij druk bezig om alles wat alle transitionele zaken van HR, dus alle mutaties, alle wijzigingen, om dat verder te automatiseren.
En dan bedoel je alle salaris, schalen en dat soort gedoe allemaal.
Ja. En alle wijzigingen die je er verder nog kunt bedenken. Een adreswijziging, gehuurd, kindje, standplaatswijziging, kostenplaats. Nou, ik kan een hele opsomming doen. En ook daar zijn wij druk bezig. Enerzijds om een management self-service in te richten. Die draait inmiddels. Die staat er. En ook voor onze medewerkers de mogelijkheid om bepaalde zaken, bepaalde deelprocessen zelfstandig uit te kunnen voeren.
En wat doet dat nou met jouw afdeling? Want ik kan me ook voorstellen dat het wat betekent voor de transformatie van jouw eigen HR-afdeling.
Ja, nou, mijn eigen afdeling raakt het wel. Waar het niet dat DHL een shared service kent. Binnen DHL hebben we één aparte business unit die aan alle business units in Nederland HR-diensten biedt. En daar heeft het vele malen meer impact op dan dat het mijn eigen afdeling betreft.
Ja. Ja. En ben ik wel benieuwd naar ook Marieke, hoe dat bij jullie is. Want die digitalisering van, in eerste instantie, ik hoor jullie ook zeggen van, in eerste instantie zijn dat meer de traditionele HR dingen, hè, van vroeger, salaris en personeelsdossiers en dat soort dingen. Ik kan me ook voorstellen dat het daardoor een beetje onpersoonlijker wordt. Krijgen jullie dat terug van medewerkers? Vroeger belden ze naar HR of kenden ze de personeelsfunctionaris. Dat is wel heel lang geleden hoor. Dat is nog uit de tijd dat ik gewoon bij een normaal bedrijf werkte. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daardoor een beetje het contact verliest of zo.
Ja. Nou, ik denk dat het zeker niet dat contact moet vervangen. Maar het contact wordt anders. Het gaat over andere onderwerpen, wat mij betreft. Omdat we minder dan dus tijd hoeven te besteden aan dat soort praktische zaken. Maar meer tijd kunnen besteden aan inderdaad performance management, learning and development. Aan cultuurverandering en dat soort zaken. Dus het contact vanuit HR wordt gewoon anders. En minder zoals dat inderdaad vroeger was. Het traditionele, dat verandert echt wel. En dat vergt voor mensen natuurlijk wel, voor medewerkers. Wel, dat je op een andere manier ook ziet hoe HR functioneert binnen je organisatie.
Ja.
Dus je krijgt echt wel een andere rol in die zin. Omdat steeds meer ook verder wel geautomatiseerd wordt. Maar het zorgt er ook weer voor dat je weer met andere tools kunt gaan werken. En dat is denk ik wel waar we ook naartoe gaan binnen het HR-beleid.
Ja.
En dat is ook wel mooi om te zien dat we daardoor ook ruimte krijgen om ook op een andere manier te werken. Bijvoorbeeld, we werken ook met een feedback tool op dit moment. En dat is ook echt wel een verandering voor medewerkers. Dat ze dat op die manier ook elkaar feedback kunnen geven.
Ja, nou, daar gaan we zo zeker over verder praten. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik wil ook nog even naar Rutger Steijenberg van Top Employers Instituut. Jij loopt bij heel veel verschillende organisaties rond. bij heel veel HR-organisaties ook. Wat zie jij nou gebeuren daar op technologisch gebied?
Nou, veel verschillen toch wel. Hè? Inderdaad, wat het voorbeeld van DHL, shared service centra, zaken centraliseren, standaardiseren, automatiseren, is dan eigenlijk een verlengde daarvan. Mm-hmm. En als manager heb je dan bepaalde tools en ook als medewerker de mogelijkheid om gewoon mutaties in feite door te voeren. Maar inderdaad ook zaken op een meer geavanceerd niveau, waarbij het dan gaat om veel meer transparantie. Dus ook dat je zelf als medewerker eigenlijk aan het roer kunt zitten om te zien wat zijn de mogelijkheden in deze organisatie waar ik werkzaam ben. Niet alleen op het gebied van learning and development, maar ook inderdaad op het gebied van doorgroeimogelijkheden. En wat zijn de verschillende routes daar naartoe?
Oké. En zelfs dat wordt inzichtelijk gemaakt hoe dat dan zou kunnen werken. Ik kan me voorstellen dat je de interne vacatures laat zien, maar dan ben je natuurlijk eigenlijk te laat, kan ik me voorstellen.
Ja, nou ja, inderdaad. Het gaat om transparantie. Dat is echt een sleutelwoord wat uiteindelijk tot succes leidt. Achter gesloten deuren, vriendjespolitiek, dat soort zaken. Ja, dat is toch niet meer van deze tijd. Ik denk dat we de mensen allemaal centraal moeten stellen en zelf de mogelijkheden moeten bieden om die zelfredzaamheid die gevraagd wordt ook dan uiteindelijk te faciliteren. Ja. En dan kan technologie daar een hele belangrijke rol in spelen.
En zie jij nou ook, hè, want dat merk ik in verschillende bedrijfstakken, dat omdat mensen thuis gewend zijn een snelheid van handelen. Je bestelt vandaag of vanavond zelfs iets bij bol.com. Morgen kun je het ophalen. Dus je bent een soort van dienstverlening gewend die zo ongelooflijk snel gaat, dat mensen het eigenlijk vanzelfsprekend vinden dat het overal zo gaat.
Klopt.
Ik merk het zelf. Als mensen ons bellen en zeggen, joh, we hebben volgende week iemand nodig, dan denk ik, ja, volgende week, hallo, kom, we hebben al wel wat meer te doen. Merk jij dat ook bij organisaties?
Nou ja, het is vooral denk ik ook generatiegebonden. En dus dat is sowieso een punt van aandacht. Hè. Als we kijken nu naar werkend Nederland. Hè. We hebben 4 generaties die toch allen op een hele andere manier zijn opgevoed. En ook anders naar de wereld. En dus ook naar de factor arbeid kijken. En dan zien we inderdaad dat daar met name grote verschillen bestaan. En zaken als nou, bijvoorbeeld gewoon inzagen. Nou, dat is nu tegenwoordig heel normaal. In je salarisstrook bijvoorbeeld. Dat echt wel als een must-have is. Als je daar wijzigingen wat aanbrengen. Nou, eigenlijk ook. De eerste stap, als je terugkijkt in de tijd van technologie, dan was dat natuurlijk eigenlijk gewoon het intranet of internet, daarna intranet. Dat vertaalt zich heel duidelijk door in recruitment. En alleen de snelheid waarmee dingen gaan. Ja, mensen verwachten inderdaad ook dat technologie ook in zo'n proces als recruitment voor het terugkomt. Heel gebruikelijk om gewoon een appje te sturen nu. Van je hebt dan je volgende gesprek bewijzen van.
Ja, sterker nog, dat je met een appje kan solliciteren. Zit ik me ineens te bedenken. Why not? Toch? Kan het al bij jullie?
Nee, het kan nog niet. Nee, je mag nog wel je brief sturen met je cv. Maar dat gaat natuurlijk wel online via een systeem.
Ja. Ja. Nee, hadden we een item over via WhatsApp je schade melden. Vandaar dat het kwartje bij mij ineens dacht van ja, waarom zou je via WhatsApp niet solliciteren?
Nou, er zijn organisaties die het al doen. Dat je een filmpje kunt sturen. Ja,
ja, daar zijn wij ook mee bezig inderdaad. Met video.
Oké.
Okay. Ja.
Ja.
Het staat nog in de kinderschoen hoor. Bedoel.
Ja. Maar voel jij dat, Marco, die druk van die snelheid van dat sollicitanten, recruitment, daar had Rutger het al over. Maar ik kan me voorstellen dat in allerlei processen, dat er gewoon ineens een week ergens op wachten. Ja, dat vinden mensen raar.
Ja. Nou, het is heel herkenbaar, voor mij in ieder geval, op het moment dat je met een shared service werkt. Dat is volledig gestandaardiseerd. Die hebben daar ook vaste doorlooptijden voor. En soms wil je net even sneller dat contract in huis hebben dan de standaard doorlooptijd. En nou is het shared service zo ingericht dat je daar wel, van afwijken is misschien een groot woord. Maar het is niet zo als het 10 dagen staat dat het altijd 10 dagen is. Ja, daar kun je wel iets in bespoedigen, maar super herkenbaar.
Ja. Ja. Nou, lijkt me ook wel lastig voor jullie. We gaan straks praten over wat HR-technologie eigenlijk doet voor de performance management of de beoordelingscyclus of de popcyclus of de feedbackcyclus. Ze heeft allemaal mooie namen. Daar gaan we het straks over hebben. En Marieke Godschalf die gaf al een beetje een schot voor de boeg dat ze daar spannende nieuwe dingen mee aan het doen zijn. Dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Met in de studio Marieke Godschalk van Wolters Kluwer, Marco Hendricks van DHL en Rutger Steijenberg van Top Employers Institute. En we praten vandaag over technologie in HR. De invloed van technologie op HR en de technologie technologie die gebruikt wordt ondertussen binnen het HR-vak. Je hebt het net al even over de grootste ontwikkelingen gehad. En daarbij gaven jullie eigenlijk alle drie wel aan van nou, op het gebied van performance management, de beoordelingscyclus, even simpel gezegd in het Nederlands, daar gebeurt heel veel. En daar zijn zowel DHL als Wolters Kluwer al druk mee bezig. Marieke, jij gaf al even aan, daar zijn we druk mee bezig. En je noemde het woord feedback al even. En ja. dan denk ik, wordt het spannend.
Ja, want, dat klopt. Ja.
Want de standaardcyclus is één keer een plan maken, halverwege kijken of het goed gaat en aan het einde afronden en beoordelen. En dan begin je weer opnieuw. Mm-hmm. Zit het nog steeds zo in elkaar bij jullie?
Nee, zo zit het niet meer in elkaar.
Kijk eens aan.
Wij zijn, zoals jij dat noemde, al gestopt met de traditionele cyclus. Dat je midden in het jaar een soort pijlstokmoment hebt. Een mid-year review, zoals wij dat ook noemden. Daar zijn we sinds dit jaar ook mee gestopt. Wij werken nu met check-ins. Dat je door het jaar heen, omdat eigenlijk continu moet je je doelstellingen weer afstemmen op de organisatie, op je eigen functie, et cetera. Dus daarom hebben we eigenlijk gedurende het jaar een aantal check-ins. En dat zijn er in ieder geval twee. Maar dat kunnen er ook veel meer zijn. En dat klinkt heel formeel, maar het kan ook tijdens een regulier overleg zijn. Of wel een vastgesteld moment. En dan kun je het ook nog vastleggen in de tool die wij daarvoor gebruiken. En dat de ene keer doe je dat wel, de andere keer niet. Afhankelijk ook of je doelstellingen bijstelt of niet. Dus niet meer op twee vaste momenten of één vast moment in het jaar dat wij dat doen. Dus,
okay. En wie bepaalt er dan hoe vaak en hoeveel het gebeurt?
Dat gaat eigenlijk ook in overleg. En ook afhankelijk van wat er aan doelstellingen is afgesproken en hoe dat loopt. En dat zorgt er ook voor dat aan het einde van het jaar de beoordeling ook niet als een verrassing kan komen. Mm-hmm. Want dat is toch echt wel belangrijk ook in de open cultuur die er moet zijn. Dat je dat continu elkaar ook feedback geeft daarover. En dat is toch wel waarom we dat ook geïntroduceerd hebben. Dat je dat gedurende het jaar continu doet eigenlijk.
En wat krijg je daarover terug van de collega's, van de medewerkers van Wolters Kluwer? Wat vinden ze ervan?
Het verschilt heel sterk. De een doet dat veel vaker dan de ander, maar dat is ook prima. Dat is eigenlijk echt maatwerk wat je dan uitvoert. Dus, medewerkers vinden het wel goed om af en toe dat moment te hebben van hoe staat het er nu eigenlijk voor? En om die feedback ook van hun manager te ontvangen.
Ja, en dan zie ik zo voor me dat jullie hebben daar een tool voor.
Ja.
En dan heb je dat gesprek met je leidinggevende. En waar sla je dat dan op? Is dat dan een soort eigen omgevingtje? Een soort mini LinkedIn van jezelf? Waar je dan bijhoudt van hoe gaat het? En wat heb ik geleerd? En al dat soort dingen.
Ja, misschien kun je het wel een soort mini LinkedIn noemen inderdaad. Want je zit ook je persoonlijke profiel zitten in. Je development plan zitten in. En dat is dan allemaal aan elkaar gekoppeld. En daar zet je dus ook de uitkomsten van de check-ins in.
Oké. Okay. Ja. En daar, want dat zei je al even in het eerste blokje. Hè? Ook jullie leeromgeving. Dat is ook heel, voor een groot geheel digitaal geworden. Dat zie je dan ook daarin terugkomen.
Ja, kun je precies zien wat je hebt gedaan of wat je nog moet volgen.
Okay. Ik zou dat handig vinden.
Ja, dat is heel erg handig. Uiteindelijk gaat het natuurlijk nog om het gesprek en om het plan, et cetera. Dus het moet niet alleen maar een tool zijn om een tool te hebben. En dat is natuurlijk wel iets wat continu geactiveerd moet blijven. En dat medewerkers en ook managers daar ook in getraind en gecoacht worden.
Ja. Marco Hendricks van DHL. Jij vertelde dat jullie daar ook mee bezig zijn. Hè, met het, het verdigitaliseren van de performance management cyclus. Hoe zit dat bij jullie in elkaar?
We hebben twee systemen. Eentje voor onze CAO-medewerkers en een voor onze boven CAO-medewerkers. En binnen het boven CAO-medewerkersgedeelte praten we echt over Greenfield. Dat is 365 dagen, 24 uur per dag benaderbaar. Ook je goals of je doelstellingen.
En wat bedoel je met Greenfield?
365 dagen open. Dus het is helemaal vrij. Het is altijd toegankelijk. Je spreekt wel aan het begin van de cyclus bepaalde doelstellingen met elkaar af. Maar nogmaals 365 dagen per jaar kun je daarin. Je kunt dat ook toevoegen. Als er bepaalde wijzigingen zijn die ertoe leiden dat iets aangepast moet worden, dan kan dat zowel door leidinggevende als door medewerker. Wat ik in die doelgroep in ieder geval zie, is dat medewerkers heel actief zijn door het jaar 1 om ook het resultaat van hun doelstellingen bij te houden.
Ja, dat, maar is het dan veel meer een soort van portfolio wat je samenstelt van jezelf? Ik heb in dat project gezeten en dat is zo gegaan. En moet ik dat zo voor me zien?
Nee, ik bedoel meer je doelstellingen die je met elkaar afspreekt.
Ja, ja, okay.
Die zijn nogmaals benaderbaar, zowel door leidinggevend als medewerker. En die worden ook bijgehouden. En net als bij Wolters Kluwer heb je een dashboard. Waarin eigenlijk je goals terugkomen, je beoordelingen, je ontwikkelplan, je e-learnings. En daar zie ik dat medewerkers heel erg actief bezig zijn. En het mooie van het dashboard is dat je een soort van graadmetertje ziet. Van 0 tot 100%. En direct als medewerker, maar ook als leidinggevende, precies kan zien waar iemand op een bepaald moment staat in zijn ontwikkeling, in zijn doelstellingen.
Okay.
Heel kort nog even aanhakend op wat Rutger net zei. Transparantie is daar super belangrijk in. Dat is echt, nou ja, misschien het woord van de toekomst of de nabije toekomst. Hoe transparanter, hoe groter denk ik de impact is op engagement.
En zie je het van elkaar dan ook? Ik kan me voorstellen dat je niet alles ziet.
Nee.
Maar zo'n metertje zou ik dan wel weer... Dat zou ik dan wel weer een soort van spelelement vinden, toch?
Nee, daar zit misschien iets competitiefs in.
Ja.
Maar kijk, wat van een individu is, is des individu. Een leidinggevende kan van zijn team wel het overal
die kan het geheel zien. Ja, ja, ja. Ja. Ja, nou is die hele performance cyclus, daar is nogal wat discussie over. Hè? Over de traditionele vorm daarin. Vooral omdat een jaar is eigenlijk met de ontwikkelingen van vandaag duurt gewoon veel te lang. Als je een half jaar verder bent, dan is de visie van het bedrijf, de branche, alles is alweer veranderd. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou ja, kijk, idealiter zou je daar misschien iets in willen wijzigen. Alleen we hebben een moedermaatschappij in Duitsland. En die hebben ons performance management nog traditioneel ingericht. Begin van het jaar, midjaar, eind van het jaar. Nou, het is greenfield, dus je kunt er wel elke dag in. Maar ik denk dat op korte termijn dat dit gaat wijzigen.
Nee.
Het is niet alleen Nederland. Je praat over 220 landen en gebieden waar wij aanwezig zijn.
Ja,
dus dat heeft wel wat voeten in de aarde.
Ja, dat snap ik, ja. Rutger, wat zie jij gebeuren op dit gebied bij jouw klanten? Die natuurlijk allemaal een top employer zijn of willen worden.
Ja, we hebben recentelijk een update gedaan van een rapport dat we hierover hebben uitgebracht. En we zien eigenlijk een aantal ontwikkelingen. En een daarvan is inderdaad de frequentie waarin er het gesprek inderdaad plaatsvindt. En van die traditionele cycle wordt eigenlijk, er is best wat weerstand tegen. Het beoordelen, dat terugkijken, dat willen mensen eigenlijk niet. Ze willen veel meer kijken naar hun eigen ontwikkeling. En zien van wat is er mogelijk voor mij om ook zelf invloed op te hebben voor de nabije toekomst. En daar willen ze niet twee keer per jaar, maar daar willen ze eigenlijk misschien wel dagelijks bewijzen. Van contact over hebben. En in het verlengde daarvan ook inderdaad het gesprek wat ik hier vandaag ook hoor over misschien wat bijstellen van de doelen, van wat op dat moment nodig is. Dus kijken naar business opportuniteiten en die dan vertalen naar de mensen. En dat moet dan ook dan terug vertalen in uiteindelijk je business of je herstel je bonus targets. En dus continue dialoog vraagt ook een andere rol van de manager. En die eigenlijk veel meer naast de mensen gaat staan. Gaat kijken, wie ben jij? Wat heb jij aan unieke vaardigheden in te brengen? En hoe kan ik jou daarin ondersteunen en je het werkveld geven om dat te etaleren? Niet alleen op jouw directe resultaten, maar ook veel meer op nabije collega's en de organisatie als geheel, een bepaald project enzovoort. Dus eigenlijk het collectieve doel dienen wordt eigenlijk steeds belangrijker.
Ja. En het grappige is dat ik hoor ook heel veel discussie over die hele performance cyclus. En dan denk ik, enerzijds ben ik ook niet zo heel erg voorstander daarvoor. Omdat, we willen gewoon feedback hebben. Hè, dat alle spelletjes die mijn kinderen spelen, en ik zelf stiekem ook, die zijn er natuurlijk opgebouwd dat je continu feedback krijgt van je doet het goed of je doet het niet goed. Hè, en dat motiveert enorm, die snelle feedback. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, zo'n bedrijf als DHL. Ja, die heeft een jaarlijkse jaarplancyclus. Die heeft zijn aandeelhouders die elk jaar de jaarrekening willen zien. Ja, en dat bepaalt ook weer voor een groot gedeelte het geheel. Hè? Dus wil je iets overhoop gooien, dan gooi je gelijk heel veel overhoop. Want het hangt allemaal aan elkaar vast. Hoe is dat bij jullie gegaan, Marieke? Want jullie hebben die standaardcyclus losgelaten. Jullie hebben hem eigenlijk uitgebreid. Je hebt hem flexibeler gemaakt. Loop je dan nog tegen dat soort problemen aan? Dat mensen zeggen, maar hoe ga ik dan al mijn budgetten doorvertalen?
Nou, het is nog steeds wel gekoppeld ook aan een jaarcyclus. Dus ook aan de budgetcyclus, et cetera. Dus in die zin kijk ik ook wel om me heen. Ben ik wel heel erg benieuwd wat er gebeurt bij de bedrijven die het juist helemaal loslaten. Ik ben wel benieuwd hoe dat in de toekomst verder gaat uitpakken. En ik sluit me ook wel aan wat ook bij DHL gebeurt. Wij zijn natuurlijk ook onderdeel van een grote organisatie. En proberen ook alles zoveel mogelijk gelijk te trekken, te harmoniseren. Ook als je kijkt naar de momenten waarop mensen een beoordeling krijgen, en ook waar dat gekoppeld is, de performance aan de P. Daar hebben we volgens mij wereldwijd echt 6 verschillende maanden voor waarin dat gebeurt. Dus zeker voor managers die werken met mensen in verschillende landen is dat echt wel heel complex. Dus we willen dat toch echt wel samen trekken. En dan maakt het toch best wel lastig als ieder land daar ook verschillen in heeft. Dus dat maakt wel dat wij dat toch wel tot 1 global performance beleid willen komen. Dus ook al met dat systeem, dat is de eerste stap erin. Dus ik zie in die zin ook niet dat wij dat heel snel zouden loslaten. Waarbij we nu dus wel die tussentijdse beoordeling wat flexibeler laten. Maar het begin en het eind is wel voor iedereen hetzelfde.
Ja, kan een hele mooie tussenvorm zijn volgens mij, toch?
Ja, zeker.
We gaan zo bellen met onze vaste columnist, professor Rick van Baren, die ons gaat meenemen in openness to experience. En wat het is, dat hoor je straks.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren, people-power.nl.
Elke maand mogen wij bellen, en daar ben ik altijd heel blij mee, met professor Rick van Baren. En dan mag ik altijd weer heel hard professor uitspreken, want dat vindt hij altijd irritant als ik dat doe. En dan hebben we altijd weer een mooi onderwerp. En ik vertelde het hier net aan mijn studiogasten. Dat is eigenlijk, heb ik gewoon mijn eigen psychologieopleiding heb ik georganiseerd. Rick, we gaan het vandaag hebben over openness to experience. Wat is dat?
Ja. Wat dat is?
Ja.
Dat is, een van de 5 persoonlijkheidstrekken. Een van de Big 5 is dat. Wordt gezien als nummer 5, het buitenbeentje. Dat is de 5 grote persoonlijkheidsdimensies waar mensen op variëren. Een bekend psychologisch begrip. En openness to experience, dat zegt het eigenlijk wat het is. Dat is de mate waarin iemand open staat voor nadenken, open staat voor voelen, open staat voor esthetiek. Open staat voor nieuwe inzichten. Het is echt de blik waarmee je naar buiten kijkt. In hoeverre je dogmatisch bent of juist meer ruimer denkt en ruimer voelt. Dus het is een van de 5, een beetje een raar begrip. Maar het fascineert me.
Waarom dan?
En daar wou ik... omdat het... het is... Kijk, we hebben het wel eens eerder gehad over comfortzones. Waar je in moet zitten of uit moet gaan. Hè? Iedereen zegt je moet uit je comfortzone. En we hebben er wel eens over gepraat. We dachten, mensen moeten juist in hun comfortzone zitten. En wat openness to experience eigenlijk is, is dat je in je comfortzone toch nieuwe informatie kan opnemen. Toch is iets anders naar iets kan kijken en niet te dogmatisch bent. Het is eigenlijk wel een oplossing voor die strijd van moet je nou binnen je comfortzone blijven of erbuiten. Dus je kunt op een comfortabele manier nieuwe dingen leren of ontdekken of dat leuk vinden om over na te denken. En het moeilijke is, het is een persoonlijkheidstrek. Dus mensen variëren daarin, de mate die ze het hebben. Maar het mooie is dat eigenlijk alle persoonlijkheidstrekken ook staten zijn. Dus ook iets, je bent chronisch, ben je meer van het een of het ander. Maar je kunt eigenlijk bij alles waar je chronisch meer of minder van bent, kun je tijdelijk veranderen. Kun je tijdelijk even, je kunt extravert zijn en tijdelijk introvert zijn. Je kunt tijdelijk neurotisch zijn en dan toch tijdelijk stabiel zijn. Ik bedoel chronisch, neurotisch en tijdelijk stabiel. Dat kan met openness ook. Je kunt niet open zijn, maar wel geprimed worden als het ware. Even getriggerd worden om open te zijn. En dat is denk ik cruciaal voor veranderprocessen. Als mensen nieuwe informatie moeten aanleren. En heel veel mensen zijn toch gewend om op een bepaalde manier na te denken. En letten niet meer op nieuwe informatie. En willen gewoon op de automaat gaan. Is dat wel een manier om iets te kunnen triggeren, iets los te kunnen maken.
En hoe doe je dat dan?
Daarom fascineert het me.
Maar dat kan me zo goed voorstellen dat mensen die luisteren denken, dat zal wel meneer Van Baren, hoogleraar. Maar hoe moet ik dat dan doen? Iedereen herkent dat volgens mij. Er zijn altijd mensen in je team die houden niet zo van verandering. Die vinden het eigenlijk allemaal wel. Hè, die zijn juist goed in dat gedegen zijn. Dingen gestructureerd en netjes aanpakken. En dat is ook prima. Maar als je dan wat moet veranderen, dan krijg je last van dat soort mensen. Dus hoe kan je ze dan tijdelijk even wel een beetje openness to experience geven?
Nou, daar is eigenlijk verdomd weinig over bekend.
Tja.
Ik ben daar toch even ingedoken. Ik dacht van, wat is er nou over bekend? En dan kom je toch... Ja, waar ik zelf van hou, is dat ik vind de beste manier om een bepaalde staat op te roepen, een bepaalde staat van zijn op te roepen, is door in gedachten terug te gaan naar momenten dat je die staat van zijn had. En dat is een techniek die heb ik in de hypnose geleerd. En dat is eigenlijk een hele mooie techniek. Dus als je mensen... het gaat over openness. En de mensen zijn wat... je wil zo'n groep loskrijgen. Dan zou ik een paar minuten nemen aan het begin van zo'n sessie of een workshop. En zeggen, doe even je ogen dicht en ga even terug naar een moment dat je voelde dat je open was voor nieuwe ervaringen. Of dat je merkte gewoon, hey, ik ben even... Ik ga eens met een vreemde praten, weet je wel. Of ben ik heel rustig en ontspannen. Of ik ging ineens een boek lezen. Gewoon dat je naar zo'n moment gaat, dat je dat gevoel herkent. En vaak, dat zullen in dit geval ook momenten zijn dat je bijvoorbeeld net voor een reis staat. Of net op reis bent, weet je wel. Iedereen kent dat gevoel wel. Dat je weg bent. En als je in je eentje reist. En dan ga ineens praat je op het vliegveld met die man naast je. Of weet je wel, je snapt wat ik bedoel. Of je praat over of onverwachte ervaringen. En als je teruggaat naar die tijd. Dan het mooie is van ons geheugen. Dan kom je ook weer in die mindset. Dus dat activeert het vanzelf. Dus hoef je helemaal niet moeilijk te doen. Je kunt mensen gewoon als een soort... Ja, hypnose, meditatieoefening dat laten doen. En daarmee verandert de staat van zijn. Hm. En dan kun je aan de slag. Maar dat gebeurt niet. Ik zag dat het gewoon... Ik ken het niet. Het gebeurt niet. Maar het klopt wel. Ja. Zo werkt het wel.
Nou, ik ga hem gelijk uitproberen. Nee, niet nu hoor. Maar, nee. maar bij een volgende workshop ga ik hem gewoon uitproberen. Ik vind hem echt briljant simpel. Ja, want ik kan
ja,
me dat...
Ja, ik had bij een reclamebureau waar ik werk. We waren bij een grote klant bezig. En toen hebben we dit gedaan. Voor een traject waarin mensen echt eens eventjes op een nieuwe manier naar het merk moesten kijken. En dan zie je direct dat het werkt. We hebben dit 2 weken geleden gedaan. Je ziet direct dat mensen echt in een andere mindset en stemming komen. En echt ook echt voelen dat ze ja, voor frisheid gaan. En dat ze iets nieuws willen proberen.
Ja, volgens mij is dat de overkoepelende boodschap. Hè? Wat wij vaak nog wel vergeten is dat je werkdag bestaat uit allemaal lapjes. En dat we het eigenlijk heel normaal vinden dat je hebt net ergens druk aan een stuk zitten werken. En dan ineens ga je een vergadering in. En dan vinden we het heel normaal dat je gelijk kunt schakelen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè? Dus je moet eigenlijk elke overgang moet je even iets doen om mensen in de juiste mindset te krijgen.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens.
Toch? Even dus lachen, of even rust, of even nadenken, ja. Of even iets uitwisselen.
Ja, precies. En dat doen we veel te weinig. Ik ben helemaal met je eens dat we dat zouden moeten doen. En waar dit natuurlijk ook op lijkt, is wat je in mentale training ziet. Hè? Dat je de situatie waar je in komt alvast gaat in gedachten gaat bekijken en gaat oefenen. Zodat je die mindset ook makkelijk kan oproepen. Dus dat zou je, wat jij die lapjes noemt op een dag, die lapjes die je hebt. Eigenlijk zou het verstandig zijn om te denken van welke mindset past bij waar ik naartoe ga. Want die mindsets kun je oproepen.
Ja.
Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. We doen het alleen niet.
Nou, volgens mij hebben we net bedacht waar ons volgende boekje over gaat. Ook al hebben we ons eerste boekje nog niet eens geschreven samen. Dus ik begin een beetje stress te krijgen ondertussen.
Goed zo.
Maar wel goede stress hoor. Wel leuke stress. Dankjewel.
Ja. Denk goed na welke mindset jij nodig hebt om dat boek te schrijven. Doe 2 minuten je ogen dicht en het komt voor elkaar.
Ja. En ram die woorden er even uit. Komt helemaal goed.
Daarom.
Rick, ik spreek je volgende maand weer. Dankjewel.
Jo, graag gedaan. Hoi.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
In de studio Marieke Godschalk, Marco Hendricks en Rutger Steijenberg. Allemaal top professionals op het HR-gebied. En we praten met ze over wat HR en technologie met elkaar te maken hebben. En hoe je technologie langzaamaan dat HR-vak in ziet komen. En wat ik wel een spannende vind. En die vind ik voor jullie ook wel spannend. Want ik weet helemaal niet wat daar op dat gebied gebeurt. Is dat we vinden het natuurlijk met z'n allen belangrijk dat medewerkers betrokken zijn. Dat ze trots zijn op de organisatie. We weten dat dat heel veel effecten heeft op hun productiviteit. Over dat ze langer blijven. Op je uitstroom enzovoort enzovoort. En wat kan technologie daar nou in betekenen? Marco Hendricks. Ja, even voor het blok.
Ik zei het in het vorige blok al eventjes. Die transparantie. Denk dat die een hele grote bijdrage daaraan gaat leveren. Ik pak weer eventjes performance management. Of ik pak talent management als voorbeeld. Hoe mooi is het nou. Als jij als medewerker kan zien. Of wat jouw leidinggevende van jou vindt. Of hoe de organisatie over jou denkt. Ik denk dat dat enorm bijdraagt aan trots.
Ja, en die transparantie, dat vind ik wel een mooie. Ja. Dat zegt natuurlijk ook iets over wat gebeurt er hier in deze organisatie. Ik kan me voorstellen dat je werkt voor DHL. Nou, dat is natuurlijk een enorme grote organisatie. Dat het gevoel dat je echt verbonden bent als klein individu aan zo'n hele grote club, dat best nog wel eens lastig kan zijn. Dus wat doen jullie daar dan aan om voor die verbinding te zorgen?
Ja, nou, kijk, die verbinding komt in de eerste plaats, tot stand in je doelstellingen. Hoe meer je de doelstellingen van bovenaf laat doorcijpelen naar beneden, hoe groter de invloed ook van het individu is om daar een bijdrage aan te brengen. Dat is een manier. En daarnaast kennen we een engagement programma. Waarin wij medewerkers zoveel mogelijk betrekken bij wat er in onze organisatie allemaal gebeurt. En dat kan, heel simpel zijn. We hebben een appreciation week waarin we tussentijds onze resultaten bespreken. En daar zit dan een barbecue omheen of een lekkere lunch. Vul maar in wat er als activiteit bedacht kan gaan worden.
Oké, en dat is een moment dat jullie bij elkaar komen om te vieren dat jullie wat jullie voor elkaar hebben gekregen met elkaar.
Ja.
En het grappige is dat dan helemaal niets met technologie te maken heeft.
Nou, dat heeft dan weer niets met technologie.
Nee, maar dat vind ik prima hoor. Ja. Want ik denk juist dat menselijke en dat elkaar zien, dat dat zo belangrijk blijft. Misschien dat hoop ik ook een beetje.
Ja, we zijn nu bezig met een Employee of the Year verkiezing. Dat was eigenlijk traditioneel een beetje een papieren exercitie. Met nominatiekaartjes en dat soort zaken. Eigenlijk ingegeven omdat een groot deel van onze populatie, onze operationele medewerkers, die hebben geen directe toegang tot onze systemen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om met een QR-code te werken. Daar hou je nog steeds een beetje papier over. Want je wil je QR-code namelijk wegzetten.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat werken. Dat is, noem dat even een stukje technologie.
En waar komen ze dan terecht? Dan komen ze op een website.
Dan komen ze uiteindelijk op een website terecht.
Ja, ja. Ja. En dan kunnen ze stemmen op hun collega's wie ze het leukst vinden.
Precies.
En wie het best gedaan heeft.
Ja.
Nou, mooi. Mooi. Marieke, dezelfde vraag aan jou. Technologie. En hoe kan dat er nou voor zorgen dat die betrokkenheid, dat het bedrijf eigenlijk dichterbij komt? Terwijl technologie misschien het gevoel geeft dat je verder weg bent.
Ja, best wel een lastige vraag, denk ik. Hoe je dat inderdaad ook aan elkaar kunt koppelen, zodat het ook nog de menselijke factor houdt. Ja. En betrokkenheid komt ook wel heel sterk terug vanuit ons wereldwijde employee-onderzoek. Dat engagement echt wel een belangrijk onderwerp is. En daar valt heel veel onder. Wij werken bijvoorbeeld inderdaad ook met awards voor innovatieve producten of innovatieve projecten. We hebben webinars over nieuwe projecten met updates vanuit ook onze CEO Nancy McKinstry. Dus zo wordt er al heel veel gedaan ook op dat gebied. Mm-hmm. Maar wat misschien ook wel een beetje daarmee in lijn ligt, is ook wel dat we nu bijvoorbeeld een pilot starten met een soort referral programma. Want dat zegt ook wel iets over je betrokkenheid.
En dit referral programma is om nieuwe collega's
te werven. Dus dat is ook een online tool die daarvoor gebruikt wordt. En die wordt nu ook echt ingezet voor de doelgroepen waar we veel vacatures in hebben. Om dan ook te kijken van, als je zelf trots bent op het werken bij het bedrijf, dan beveel je dat ook aan bij vrienden of kennissen. En zo heb je uiteindelijk een heel groot netwerk waarbij binnen je ook kunt werven. En dat gaan we nu ook als pilot starten, om dat ook middels een online weer tool te gaan doen om zo toch nieuwe medewerkers te werven binnen onze organisatie.
En hoe zit dat dan met het delen van informatie en verhalen? Want je hoort ook veel over storytelling.
Ja.
Wat zijn jullie daarmee bezig?
Nou, dat is ook wel wat ik net noemde. Die webinars bijvoorbeeld. Wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van gewoon medewerkers die daar vertellen in welke projecten ze zitten. Of walk the floor sessies hebben we bijvoorbeeld, waar toch echt mensen vertellen van wat doe ik nu en waarom was dit zo succesvol? En ook dat wordt dan wel weer gekoppeld. En dat heeft ook wel weer te maken met betrokkenheid. Dat medewerkers elkaar daar ook feedback op kunnen geven.
Okay.
En daar hebben we dan ook wel weer een tool voor. Ik noem heel veel tools volgens mij. Veel,
Je doet in ieder geval genoeg digitale dingen.
Best wel. Maar dat is ook wel een dat is een feedback tool. Waar we ook wel in de squeeze zitten van wat doen we daar nu mee? Omdat feedback geven is ook wel iets persoonlijks.
Ja.
En doe je dat nu beter via een tool dan dat je dat face-to-face met elkaar bespreekt.
Ja.
Dus dat, in dat dilemma zitten we ook wel.
Ja, snap ik dat dat best wel een lastige kan zijn. Want iedereen kan het ook zien natuurlijk. Dus het is best
Nee, het is wel dat je het alleen maar ziet van degene waarvan je feedback krijgt. Je kunt ook om feedback vragen, dat kan ook. Of je kunt er wel speciale events voor aanmaken, zodat je dat bijvoorbeeld tijdens je performance gesprek kunt gebruiken. Dus in die zin ook een soort 365 graden feedback. Maar het is wel de feedback geven is soms nog best wel lastig. En ook dat hebben we wel ingekleed, ook met trainingen. Maar dan nog, vinden de meeste mensen toch nog wel prettig om gewoon feedback face-to-face te geven en ook te krijgen.
Ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je iets op aan het typen bent, dan mis je natuurlijk ook heel veel kleur en gevoel.
Zeker,
en bij hoe iemand iets zegt.
Of soms kan het toch wel heel ongezouten overkomen.
Ja.
Terwijl je dat niet zo bedoeld hebt.
Nou, in ieder geval. Ja. Dan,
of anders.
Als je er een beetje vriendelijk bij kijkt, komt het toch al een stuk anders over.
Zeker, ja.
Rutger Steijenberg van Top Employers Instituut. Het zijn van een goede werkgever, dat is jullie vak. Dat is waar jullie mee bezig zijn. En hoe je dat dan moet doen. Wat zie jij gebeuren? Heb jij nog een mooi voorbeeld van een organisatie waarvan je zegt van, die doen echt iets heel gaafs?
Nou, dat is wel geestig als je dat vraagt. Ik zat net toevallig te denken aan een bedrijf die in de lingerie sector zeer actief is. Dus
wie zou dat nou zijn?
Wie zou dat zijn? Een Nederlands bedrijf. En zij hebben een app ook inderdaad. Alleen die app die heeft verschillende functionaliteiten. Er zit veel communicatie in. Bijvoorbeeld zaken als een nieuwe lijn die geïntroduceerd wordt. Maar ook over medewerkers. Storytelling komt daarin terug inderdaad. Er zit ook technologie in de zin van HR-gerelateerde zaken. In de zin van learning and development. Gewoon dus online tools die je kunt inzetten. In de zin van trainingen die je kunt volgen. Maar ook bijvoorbeeld mutaties die je kunt doorvoeren als je verhuisd bent. Of je salarisstrook wilt inzien enzovoort. Dus allemaal geïntegreerd. En ik denk dat het ook voor dit bedrijf heel functioneel is, omdat het het zijn vaak mensen die part-time werken, misschien wel vestigingen waar ze werkzaam zijn, en op die manier dus heel makkelijk toch geconnecteerd kunnen blijven middels deze technologie.
Ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat zo'n bedrijf heeft ook wat te laten zien, hè? Dat lijkt me zo lastig diensten levert of zo, die je niet vast kan pakken. Maar zo'n bedrijf kan natuurlijk veel makkelijker laten zien van, we hebben een nieuwe collectie nieuwe modeshow of een nieuwe commercial die we uit gaan sturen. En dan push je die naar iedereen toe. Tenminste, zo zie ik dat dan voor me. En dan denk je als medewerker van, dat is gaaf dat ik hier werk, toch?
Dus dat gevoel van trots, dat wordt dan heel makkelijk overgebracht inderdaad.
Ja. Ja,
klopt.
Ja, en dat is toch uiteindelijk, ik hoor het bij jullie ook al terug, Marieke en Marco, van het begint ook wel een beetje krapper weer te worden allemaal op de arbeidsmarkt. Hè? Dus je moet ook toch wat meer moeite doen met, Marieke, jij vertelde net dat je al met een soort verwijzingsprogramma werkt. Marco, was jij, hè, Marco? Of niet?
Dat was ik. Ja.
Dat was jij, zie je. Het is wel interessant dat ik een vrouw door elkaar haal.
De referrals was Marieke, hoor. Maar die hebben we ook.
Ja,
dat doen wij ook.
Ja, maar het is wel mooi dat je dat ziet. Dus dat is een beetje mijn conclusie van vandaag. Dat ik denk, enerzijds heeft technologie veel invloed op HR en biedt veel kansen. Aan de andere zijde, anderzijds, je zult wel moeten, omdat het ook gewoon van je verwacht wordt. Dat je even snel dit kan inzien. En dat je even snel dat je even een update kan geven van je KPI's. En dat je even kan zeggen wat je gedaan hebt. Dus dat lijkt me ook wel een uitdaging voor jullie. Marco?
Ja.
Ja?
Ja.
Heb je nog een laatste tip? Want we zijn bijna door het uur heen. Laatste tip voor je collega's.
Op het gebied
allemaal
over technologische.
Ja.
Nou, weet je, mijn grootste tip, en hij is al een paar keer voorbijgekomen deze dag, is transparantie.
Ja. Ga daaraan werken. Nogal wat, hè?
En ja, het klinkt heel simpel.
Ja.
Maar er komt veel meer bij kijken dan dat je misschien ogenschijnlijk denkt.
Ja. Marieke Godschalk van Wolters Kluwer.
Nou, ik denk dat technologie is heel erg belangrijk. Dat zien we ook in ons vakgebied waar we dagelijks aan werken binnen Wolters Kluwer. Maar het vervangt niet heel veel andere zaken. Het menselijke contact blijft toch heel erg belangrijk. Ook in feedback geven, in je performance, et cetera. Dus dat, en waar je dan daarmee moet uitkijken. Ik merk het al aan mezelf. Je noemt heel veel tools. Het moet ook allemaal nog overzichtelijk blijven. Met elkaar kunnen communiceren, et cetera. Dus het moet geen overkill worden. Het moet ook echt functioneel blijven en passen bij de organisatie die je bent.
Ja, voordat je het weet ben je een IT-afdeling. En dat willen we toch niet?
Nee, absoluut niet. Nee.
Rutger Steijenberg, Top Employers Instituut. Ja, uitsmijter. Voor de luisteraar.
Ja, het gesprek met hoofdletters. Dus inderdaad, daar waar we denk ik als HR wezenlijk waarde toe kunnen toevoegen is door medewerkers centraal te stellen in hun eigen beleving en datgene te kunnen bijdragen waar zij zich het best bij voelen. En dat ze daar optimaal forma in worden gesupport. En technologie is wat mij betreft daarbij een enabler. Dus is een middel dat daarbij ondersteunt. Maar mag zeker niet tot doel vereffend worden. En laten we alsjeblieft tijd maken om dat gesprek met regelmaat te voeren.
Hartstikke mooi. Mag ik jullie zeer danken dat jullie hier waren. Marieke Godschalk van Wolters Kluwer, Marco Hendricks van DHL en Rutger Steijenberg van het Top Employers Instituut. Wij zijn er volgende week weer. Zoals elke week, elke maandag van 3 tot 5. En volgende week is de week van de werkstress. Dus daar besteden we een heel uur aan. Wat is dan stress en hoe ga je daar dan mee om? En in het tweede uur komt de ABN AMRO Foundation langs om te vertellen over de prachtige dingen die ze doen. En dat allemaal hoor je volgende week.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.